U moet het met mij doen vanavond. Broeder Gankema hoort nu onuitsprekelijke woorden. Een mens niet geoorloofd uit te spreken. Ik denk dat hij geen spijt heeft dat hij niet deze dienst bezoekt, maar die dienst boven nu al meemaakt. De leraar ter gerechtigheid, zo wordt onze Heer Jezus genoemd in Joël 2, vers 23. Hij, de Heer Jezus, geeft les, spreekt en geeft die bijzondere woorden door. Wij houden ons bezig met het leven van Jozef. En we beginnen vanavond bij Genesis 41, vers 45. Genesis 41, vers 45. En dan lezen we tot en met 57. Tot en met hoofdstuk 42, vers 1, sorry. Genesis 41, vers 45. En Farao noemde Jozef Safenat, of Safnat Paneach. En hij gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On tot vrouw. En Jozef ging uit als heer over het land Egypte. Jozef was 30 jaar oud toen hij voor Farao, de koning van Egypte, stond. En Jozef ging van Farao heen en trok door het gehele land Egypte. Het land nu gaf zijn opbrengst in de 7 jaren van overvloed, bij handen vol. En hij verzamelde al het voedsel van de 7 jaren dat in het land Egypte was. En hij sloeg het voedsel in steden op. De opbrengst van de velden die om elke stad gelegen waren, sloeg hij daarin op. En Jozef hoopte koren op als het zand der zee, geweldig veel, zodat men ophield te tellen, want er was geen tellen aan. En voordat er een jaar van hongersnood kwam, werden Jozef 2 zonen geboren, die Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On, hem baarde. Jozef gaf aan de eerstgeborene de naam Manasse, want, zei hij, God heeft mij al mijn moeite doen vergeten, en ook het gehele huis van mijn vader. En aan de tweede gaf hij de naam Ephraim, want, zei hij, God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land mijner ellende. Toen de 7 jaren van overvloed die er in het land Egypte geweest was, verstreken waren, begonnen de 7 jaren van de hongersnood te komen, zoals Jozef gezegd had. In alle landen was hongersnood, maar in het gehele land Egypte was brood. Toen het gehele land Egypte honger leed en het volk tot Farao om brood riep, zei Farao tot alle Egyptenaren, gaat tot Jozef, doet wat hij u zegt. Toen de hongersnood nu over de gehele aarde heerste, opende Jozef alle schuren en verkocht koren aan de Egyptenaren, want de honger was sterk in het land Egypte. En de gehele wereld kwam naar Egypte om bij Jozef koren te kopen, want de honger was sterk op de gehele aarde. En toen Jacob vernam dat er in Egypte koren was, zei hij tot zijn zonen, waarom ziet gij elkaar aan? Voorts, zei hij, zie, ik heb gehoord dat er in Egypte koren is, trekt daarheen en koopt daar koren voor ons, opdat wij in leven blijven en niet sterven. Tot zover het lezen van de schrift vanavond. Ik hoop dat is blijven hangen in de vorige avonden, dat de geschiedenis van Jozef niet een stukje historie is uit het oude volk Israël. Maar dat wat we hier in onze Bijbel hebben bedoeld is om ons te vertellen wie de Heer Jezus is. Dat wilde ik graag beklemtonen en ik hoop ook dat dat gebeurd is. Dat je in deze geschiedenissen iets bijzonders gaat zien. En dan ineens blijkt dat de Bijbel, alhoewel het historische feiten aanreikt, dingen zijn gebeurd, soms zijn er jaartallen bekend, Maar dat wat de Bijbel zegt niet zomaar historie, zomaar geschiedenis is, maar dat dat te maken heeft met veel verder en veel dieper liggende dingen, namelijk met onze Heer Jezus zelf. Hij, de Heer Jezus, is de Christus der Schriften. De Schriften zijn het die van hem getuigen. En profeten hebben niet iets voortgebracht, zegt 2 Petrus 3, zomaar uit zichzelf, maar heilige mannen Gods hebben door de Heilige Geest gedreven gesproken. Het is niet toevallig dat u dit in uw Bijbel hebt. Ook niet het stukje van vanavond. Jozef door de broers verkocht. Ze wilden niet dat hij een heersende plaats zou krijgen in hun denken. Als ik het anders zeg, klinkt het nieuwtestamentisch. We willen niet dat hij koning over ons is. Kruisigen, weg met hem. Nou, ze hebben hem weggegooid. Ze hebben hem in een kuil gestopt. Ze hebben hem verkocht. Uitgeleverd aan de heidenen. Zoals ook met onze Heer Jezus is gebeurd. Al die dingen, die kent u en die zijn ook al benoemd geweest. In de handen van de heidenen is het niet anders gegaan. Die hebben hem geen clementie betoond. Nog sterker, die hebben hem ook in die kuil gegooid, in de gevangenis gestopt. Het woord kuil in de geschiedenis van ze wierpen hem in een kuil. En de gevangenis van Potifar, waar Jozef in terecht kwam, is precies hetzelfde in het Hebreeuws. Ook heidenen hebben hem verworpen. Maar dan draait God zijn knop om. Een paar weken terug hadden we een broeder in onze gemeente en die sprak over van alles en heeft mooie dingen gezegd. Hij zei in zijn toespraak dat hij één Bijbelboek had waar hij niets mee kon. En dat was het boek Esther. Dat zei hij zo tussen neuzen en lippen door. En na afloop, bij een kopje koffie, zei ik, ik wil geen kritiek hebben op jouw preek, want dat was het niet, want dat was best aangenaam om ernaar te luisteren. Maar ik wil toch één opmerking maken over die ene opmerking, jouw tussenzinnetje, dat jij met het boek Esther niks kunt. En ik probeerde hem duidelijk te maken wat de inhoud van het boek Esther is. Antwoord was, nooit geweten. Bedankt, 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 ik heb het nooit geweten. God lijkt de afwezige in het boek Esther, zijn naam wordt niet genoemd. En toch, op het hele cruciale moment draait God de knop radicaal om. Niemand kan die nacht slapen en alles verandert. Hij is niet de afwezige, maar de aanwezige. Ook al zie je hem misschien niet. En dat vind ik ook van het Oude Testament. Soms moet je daar een beetje de smaak van te pakken krijgen. Nu, fijn dat u er bent. Hier is meer te leren dan bij Sint Nicolaas en dan bij de kerstman. Dat kan ik u verzekeren. Jozef is nu uit de gevangenis gehaald, want Farao had een droom. Een droom over magere koeien en vette koeien. Een droom over hele schrale aren en hele vette aren. En niemand heeft die droom kunnen uitleggen. De schenker, die herinnert zich op dat moment dat Jozef in de gevangenis zat en dromen kon uitleggen. De schenker beveelt Jozef aan, wordt geschoren, krijgt een ander pak en komt bij Farao en zegt aan Farao wat de droom betekent, maar zegt ook wat Farao zou moeten doen. En Farao zegt, zouden we iemand vinden als deze? Zouden we iemand kunnen bedenken die zoveel advies geeft dan hij? Nee dus, Jozef wordt de tweede man. En Jozef krijgt een vrouw, een dochter van Potifera, priester van On. En de naam van Jozef wordt door Farao genoemd Savenat of Savenach Paneach. En ik heb het de vorige keer gezegd als, dat betekent de redder van de wereld. En daar blijf ik bij. Maar. Ik ben er flink ingedoken in de taal. En nu blijkt dat die naam zelfs drie betekenissen heeft. De ene die ik u noemde, redder van de wereld. Ja, dat was wel mooi. Dat was wel geweldig. Als beeld, als type, als schilderij van de Heer Jezus. Redder van de wereld. Maar zijn naam betekent ook, en misschien zelfs wel in de eerste plaats, een openbarer van verborgenheden. Het is ook niet zo vreemd dat Farao dat zegt, dat hij iemand is die verborgenheden openbaart. En de derde betekenis, dus naast redder van de wereld, openbarer van verborgenheden, ook nog de Godheid heeft gezegd dat hij leven. De Godheid heeft gezegd dat hij leven. Moeten we nu kiezen tussen één van deze drie, dan denkt u misschien, nou, de benaming van de vorige keer, redder van de wereld, dat, ja, dat sprak me aan. Dat was Jozef toch ook, en dat is ook de Heer Jezus. Maar ook de Heer Jezus is de openbarer van verborgenheden. En de Heer Jezus is ook degene die leeft. Die niet in de dood gebleven is. Die niet in de gevangenis, in de kuil of in het graf gebleven is, maar hij leeft. Alle drie de betekenissen zijn heel uniek als je daarover nadenkt. En van de een kun je misschien iets blijer worden dan van de ander, maar ik was vanmiddag van alle drie de betekenissen geweldig blij. Ik denk, Heer Jezus, zo bent u. U bent de redder van de wereld. Er is niemand anders dan u. Maar u bent ook degene die verborgenheden openbaart. En u bent degene van wie de Godheid zegt, hij leeft. Hij leeft tot in eeuwigheid. Jozef was 30 jaar toen dit allemaal gebeurde. Weer geen toevalligheid misschien. U weet misschien dat priesters, als ze 25 waren, gingen volontairen, gingen meelopen met een oude priester, oudere priester. En na 5 jaar volontair dienst, meeloopdienst, kreeg een priester zijn eigen dienst, zijn eigen bediening. Op zijn 30ste ging een priester echt zelfstandig dienst doen. Dat gold trouwens ook voor de Leviet. Toen de Heer Jezus 12 jaar was, wist hij meer dan de grootste professoren van Jeruzalem. Hij heeft niet alleen allerlei vragen gesteld, maar ze hebben zich ook verbaasd over zijn antwoorden. Toen was hij nog maar 12. Toch heeft de Heer Jezus nog 18 jaren gewacht voor hij met zijn dienst begon. Op zijn 30ste is de Heer Jezus met zijn dienst begonnen. Stel dat u de profeet Ezechiël een hele bijzondere profeet vindt, dan zult u ontdekken dat Ezechiël op zijn 30ste met zijn dienst begon. Dat is niet zo vreemd, want dat was een priester. De priester Ezechiël. Jozef, 30 jaar oud, begint nu met zijn dienst. En dan wordt er gesproken over die 7 jaren van overvloed, die vette koeien. Of die hele goede, volle aren, weet je wel, die staan daar voor die 7 jaren van overvloed. Daarna zouden die 7 magere jaren komen. Wat zou de Heere ons daarmee willen zeggen? Wat zou de Heere ons daarin willen leren? En wat zou de Heere ons willen zeggen over Israël mogelijk? Ik heb een paar teksten opgezocht. In een van de teksten kwam uit Spreuken, Spreuken 30. De mieren bereiden hun spijs in de zomer. Zal ik het anders vertalen? voordat de magere jaren komen. Het is de mens gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Wij dan wetende de schrik des Heren, de magere jaren, we overleden de mensen, laat u met God verzoenen. En God heeft een dag bepaald waarop hij het aardrijk in gerechtigheid gaat oordelen door een man die hij daartoe heeft bestemd. De magere jaren komen. Maar misschien is het allerbekendste voorbeeld wel uit het boek Prediker. Ik zocht hem net even op, zittend daar op stoeltje. Gedenk dan uw schepper in uw jongelingsjaren voordat de kwade dagen komen. De jaren naderen waarvan gij zegt, ik heb daarin geen behagen. Die tekst kennen we. Misschien bent u wel aan de tandarts geweest vandaag. Want de maalsters, daar heeft Prediker 12 het over, die worden wat minder. En zij die uit de vensters zien, die worden wat minder. En misschien loopt het niet meer zo makkelijk. En gaat u misschien ook donderdagmorgen naar een arts, zoals ik doe. Misschien gaan de sterken zich een beetje krommen. Dat zijn uw benen. Misschien gaan de wachters, uw handen, een beetje beven. De kwade dagen komen. De Bijbel spreekt nadrukkelijk over een tijd van ga je voedsel verzamelen in de zomer, want er komt ook een winterperiode. De Bijbel spreekt nadrukkelijk over jongelingsjaren voordat die kwade dagen komen. En de taal die we nu net zo'n beetje uitleggen, komt terug in ons stukje in Genesis. Heel concreet, heel duidelijk, de vette jaren en de magere jaren. En eigenlijk voelen we dit allemaal haarscherp aan. Soms heel schokkend, als ik dus nu hoor van onze broeder die heen gegaan is. Ja, dan denk ik, dat ik hoorde dat net zo pas, en dan lees je die kaart en dan kun je bidden voor onze zuster en voor de kinderen die achterblijven. Maar dat is heel abrupt. Wel eventjes ziek geweest, maar ja, niet meer aanspreekbaar. Heel abrupt. Ik weet niet hoe het ons gaat. Ik weet niet hoe het met ons verder gaat en wat er gaat gebeuren en wat er op ons afkomt. Niemand weet het. Maar één ding is duidelijk. Er zijn kwade dagen. En er zijn goede dagen. En deze dag is voor wie ook luistert nog steeds een dag van Gods genade. Er komt een dag dat de deur van de ark gesloten wordt. Dat de kwade dagen komen. En toen begon het echt. Er komt een moment dat er verschil is. Dat je niet meer je toevlucht tot de Heer Jezus kunt nemen. Het merkwaardige is dat de mensen vandaag alles in hun handen denken te hebben. Het milieu willen ze regelen. De wereldvrede willen ze regelen. De wereldeconomie willen ze regelen. Met kapitaalinjecties, met beschermende constructies en met allerlei beschermende toestanden. Maar niemand is meer helemaal zeker. We zijn wel een klein beetje onzekerder geworden de laatste tijd. Die CO2-conferentie op Bali is mislukt. Natuurlijk zijn er afspraken gemaakt, maar leest u maar echt welke afspraken, dat ze in 2009 nog een keer zo'n poging wagen. Nou, dat is een mooie afspraak. Er is dus gewoon niks gebeurd. En de vredesconferentie die gaat over het Midden-Oosten wordt overschaduwd door een soort donorconferentie voor het Palestijnse gebied in Parijs. En niemand weet het meer. We dachten dat Sarkozy wel een beetje pro-Israëlisch zou zijn. Nou, dat blijkt dus nu vandaag precies andersom te zijn. Ik ga geen gele kaarten uitdelen. Het gaat niet om een voetbalwedstrijd. Maar het gaat er wel om dat we langzaam maar zeker doorkrijgen in welke tijd we leven. Dat we nu heel duidelijk moeten zeggen, dit gaat niet door. Er is een hele tijd geleden een club van Rome geweest en die hebben dus een soort doemscenario opgeschreven en die hebben gezegd, zo en zo gaat het met het watervoorraad, zo en zo gaat het met de luchtkwaliteit, zo en zo gaat het met de economie. En die hebben allerlei voorspellingen gedaan, mannen van naam zal ik maar zeggen. En die zijn een klein beetje neergezet als zwartkijkers, als mensen die het alleen maar donker zagen, want de praktijk was toch allemaal veel beter. En vandaag krijg je precies het omgekeerde, wij redden het wel. Na regen komt zonneschijn. Na de kwade dagen is er oordeel. Geen zonneschijn. En dat moet eigenlijk overgebracht worden. En Jozef is daar echt een type van. Jozef, door de broers verworpen, miskend, weggestuurd, verkocht, verkwanseld, in de handen van de heidenen terechtgekomen en ook daar precies zo behandeld, is opgestaan, als ik dat zo zeggen mag. Dat is een van zijn naam. De Godheid heeft gezegd, hij leven! Zoals op een bepaald moment iemand uit het niets tevoorschijn kan komen, zo is dat met Jozef gebeurd. En hij, die hier de redder der wereld genoemd wordt, hou die naam alsjeblieft intact, is ook degene van wie God gezegd heeft, hij leeft tot in eeuwigheid, de Heer Jezus. En bovendien openbaart hij verborgenheden. Dat is Zafnat Paneach. Dat is die Jozef die daar toen in Egypte was. En als ik dat eenvoudig vertel, dan klinkt het zo, nadat de Heer Jezus zijn werk aan het kruis volbracht heeft, nadat hij door de Joden, door de broers, verkwanseld is, verkocht is, miskend is, bespuwd is, geslagen is, hij verstoten is, hij is ook nooit meer teruggekomen in Jeruzalem om daar nog een keer te preken, om daar nog een keer op het tempelplein iets te zeggen. Hij is niet meer terug verschenen in Jeruzalem. Ze hebben hem daar niet gezien. Ja, er zijn 300 en zoveel die hem wel gezien hebben, maar dat waren niet de mensen die de inwoners van Jeruzalem heten. Dat waren anderen. De Heer Jezus is openbaar geweest. Maar niet nog een keer gepreekt. Niet nog een keer gezegd, kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent, ik zal je rust geven. Dat had hij wel gezegd. Maar daarna niet meer. Dat is weg. En in die tijd van verwerping, in die tijd dat de Joden gezegd hebben, nee, we willen niet dat hij koning over ons is, is de diaspora, de verstrooiing begonnen. Ik heb u dat uitgelegd met Genesis 38, dat Juda wegtrok bij de broers, en dat hij zijn intrek trok bij de heidenen, en dat hij daar een plaats ging, dat hij daar ging klungelen met Juda en Tamar en al die dingen. Ik heb het u uitgelegd. Eerste cd'tje. U kunt het kopen met korting vanavond. Die dingen die liggen er al. Israël heeft in die zin gezegd, nee, we willen er niets mee te maken hebben. Op een enkele uitzondering na. Er waren apostelen, natuurlijk. Er waren Messias beleidende Joden. Paulus, Petrus, Johannes, Matthäus. Noem nog maar een paar. En er waren 3000 die zich op die Pinksterdag bekeerd hebben. Amen. Messias beleidde de Joden. En daarna nog, ja, en daarna is het misgegaan. Ergernis. Voor de Grieken was het een dwaasheid. Dat is gewoon, nou ja, ze weten niet beter, maar voor de Joden was het een ergernis. Die hebben zich daarover boos gemaakt. De Heer Jezus is verstoten. De Heer Jezus is miskend. De Heer Jezus is weg. En nu gaat het heil naar de heidenen. Ja, wij zijn daar zo aan gewend. Ja, natuurlijk. Wij, de Hunebedbouwers, ik noem maar een paar termen van, ik weet niet of jullie daar feitelijk aan meegewerkt hebben of niet, dus dat laat ik me los. Maar wij, die het ook niet beter wisten, wij hebben dat heil in Christus aangeboden gekregen. Wij hebben dat evangelie van God aangaande zijn zoon mogen horen. We hebben van de Heer Jezus mogen horen. En ik ben er dol en dol gelukkig mee. De broers van Jozef, de Joden, de twee stammen, Juda en consorten, die weten nog van niks. Die denken dat hij dood is. Die denken dat hij niet meer bestaat. Die denken dat hij ergens misschien als een slaaf op een stukje land werkt. Die hebben geen flauw benul en dat blijkt ook uit de rest van de geschiedenis. Ze weten niks. Maar in diezelfde tijd is diezelfde Jozef die redder van de wereld geworden. Is hij degene geworden die verborgenheden openbaart. Is hij geworden degene van wie God zegt, hij leeft. U ziet het gebeuren. Ik hoop het. Ik hoop dat u uzelf ziet. En wat heeft de Heer Jezus hier dan aan ons te zeggen? A. Je hoort bij mij. Als je in mij gelooft, mag je weten dat je eeuwig leven hebt. Mag je beseffen dat er na deze tijd van genade, die nu nog steeds doorgaat, een tijd komt van grote nood. Er komt een tijd dat het heel erg zwaar op gaat worden. Wij dan wetende de schrik des Heren overredende mensen laat u met God verzoenen. Er komt een hele moeilijke tijd. Die wordt ook nog de tijd van de grote verdrukking genoemd. Merkwaardig genoeg duurt die tijd ook nog 7 jaar. Hier, in de situatie, kun je niet zeggen dat de tijd van voorspoed slechts 7 jaar geduurd heeft. Ja, letterlijk toen in Egypte wel natuurlijk. Maar dat was een tijd van zegen. En in die tijd van zegen waren er mensen die zeiden, en nu opletten, hè? Je moet niet denken aan nu, je moet denken aan straks. En als u uzelf de vraag stelt, wat denkt u dan aan? Aan nu of aan straks? Ik kan me dat zo goed indenken. Ik wil het proberen te zeggen met een stukje uit deze geschiedenis. Voor mij bijna een pareltje. En voor u misschien iets verder weg, dat zou kunnen. Jozef is getrouwd met een heidense vrouw. Het is op zich toch wel heel merkwaardig als Jozef een type is van de Heer Jezus. En getrouwd is met een heidense vrouw. Dat betekent toch iets van dat hij heeft een bruid uit de heidenen. Niet uit de Joden, maar uit de heidenen. En er zijn jongens geboren, 2. De ene heette Manasse. Dat was de oudste, moeite vergeten. En de tweede heette Ephraim, vruchtbaar in de ellende. Dan neem ik u even mee naar iets verderop in het boek Genesis. Jacob is dan in Egypte gekomen. Jacob heeft daar gewoond met de hele family. Iedereen is meegekomen. En Jacob is op het moment van sterven gekomen. En natuurlijk zijn de sterfbedden van de aartsvaders uniek. Daar zou je altijd naar moeten kijken. Hoe ging het toen? En Jozefs zonen mogen bij Jacob komen en Jacob gaat Jozefs zonen zegenen. Dat weet u, hè? Die geschiedenis kent u. Jacob is wat bijziend geworden. Zij die uit de ogen zagen, dat verduisterde een beetje, weet je wel. En Jozef denkt, ik zal mijn oudste zoon, die zal ik maar bij de rechterhand van mijn vader zeggen, maar hij zetten, want hij ziet het dan niet meer zo scherp. En mijn tweede zoon, de jongste zoon, bij de linkerhand van mijn vader. Zo doet hij dat. Je moet je oude vader ook helpen. Hè? En tot ieders verbazing, zeker tot verbazing van Jozef, doet de oude Jacob dit. Hij gaat zijn handen kruisen. en legt zijn linkerhand op het hoofd van de oudste zoon en zijn rechterhand op het hoofd van de jongste. En Jozef zei, ja maar zo niet mijn vader, zo niet, dit gaat niet goed, dit loopt uit de hand. En de oude Jacob zegt, ik weet het mijn zoon, ik weet het mijn zoon. Staat in de Bijbel. Ik zeg het niet uit mijn duim, dit is Genesis 49. Zal ik het anders zeggen? Als ik denk aan dingen die mijn eigen lichaam teisteren, een beetje. En soms is het best te hanteren met pijnstillers en zo. Dan red je dat een hele eind. Maar wat wil je nu graag? Nou ja, je gaat het traject en de een zegt er is niets aan te doen. En de tweede die zegt er is misschien wel wat aan te doen. En dan ben je al blij en dan ga je van de ene hobbel naar de andere hobbel. En uiteindelijk kom je bij een neuroloog. En van de neuroloog ga je via en met een MRI-scan ga je naar de neurochirurg. Dat is aanstaande donderdag. En misschien zegt die man wel van, nou ja, een operatie, een beetje dit of een beetje zus. Een beetje dit of misschien wel een beetje boel. Ik weet, ik heb geen flauw benul. Maar dan ben je er weer af. Wat wil je nou? Ja, ik wil van mijn moeite af. Toch? Dat heb je toch ook. We willen van onze moeite af. Jozefs oudste zoon heette moeite vergeten. En ik snap hem. Want Jozef heeft heel wat voor zijn kiezer gehad. En die heeft het razend moeilijk gehad. Weggestuurd, de hele familie kwijt, van alles. Gevangenis, onterecht, onheus behandeld, op alle mogelijke manieren slecht behandeld. En dan daar in een kerk. En dan ineens een jongetje, moeite vergeten. Nou, halleluja, schitterend toch, dit is geweldig. En die tweede, die daarna kwam, Efraïm, vruchtbaar in de ellende. En dan worden die jongens gezegend door de oude Jacob. Nog een keer, ik kom erop terug. Wat doet hij dan? Die handen gekruist. En wat zegt hij dan? Weet je, de eerste zegen is vruchtbaar in de ellende. En de tweede zegen is moeite vergeten. In mijn beleving is het precies andersom. Dan zeg ik, zo niet mijn vader, zo niet. Leg uw rechterhand op die oudste zoon. Moeite, eerst moeite kwijt. Eerst van je zorg af. Eerst je moeite vergeten en daarna vruchtbaar zijn in de ellende. Hoort u het Jozef zeggen? Zo niet mijn vader, zo niet mijn vader. En hoort u de oude Jacob dan zeggen, ik weet het mijn zoon, ik weet het mijn zoon. De Heer Jezus. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Moeite vergeten. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden, vader. En iets daarna, zegt de Heer Jezus. Indien de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, brengt ze veel vrucht. Blijft ze alleen maar indien ze sterft, brengt ze veel vrucht voort. Vruchtbaar in de ellende. Die om de vreugde die voor hem lag, het kruis heeft verdragen en de moeite niet heeft geacht. Vruchtbaar in de ellende. Paulus, doorn in het vlees, omdat ik me door de uitnemendheid van de openbaringen niet zou gaan verheffen, is mij deze doorn in het vlees gegeven. Vruchtbaar in de ellende. Petrus, gevangenis, vruchtbaar in de ellende. en moeite vergeten. Dat komt straks. Is dit makkelijk? Ik wilde graag mijn eigen voorbeeld geven, omdat je zo graag van die moeite af wilt. En je denkt dat je, als je daar nu af bent, dat je dan pas tot zegen kunt zijn. Of dan pas echt weer tot zegen kunt zijn. Terwijl de Heer zegt, het zal wel eens net andersom kunnen zijn. En dat is zo moeilijk voor ons. Want dat is tegendraads aan alles. Zie je de Heer Jezus? Hij die daar in Egypte inmiddels onder koning was, Jozef, het type van de Heer Jezus. Een bruid uit de heidenen. Moeite vergeten en vruchtbaar in de ellende. Beide elementen zijn waar. Beide elementen zijn waar. Maar in Gods optiek komt eerst vruchtbaar zijn in de ellende. En als er één vruchtbaar is geweest in de ellende, dan is het de Heer Jezus. En als er één is geweest die daarna de moeite heeft vergeten, dan is het de Heer Jezus. Die om de vreugde die voor hem lag, het kruis heeft verdragen en de schande niet heeft geacht. De Heer Jezus. Dat ziet u in Genesis 41. Dat moet je een keer gezien hebben, wil je dit oppakken, wil je dit onthouden. Maar je ziet het hier wel. En de Heer Jezus, hij heeft het in alle schittering en alle glorie laten zien. De mensen van vandaag, nu wel ga ik het praktisch toepassen, die denken dat ze het zonder de Heer Jezus kunnen. Er is overvloed, er is genoeg. En we hebben boterbergen en melkbergen en graanschuren. Maar er is ook hongersnood, maar wij verkopen niet, want de euro is te hoog of de dollar is te laag. Of de subsidie voor de boeren is weer te gek of te breed of te smal. Er is altijd wel iets en we laten het maar zo. Er is zoveel voedsel in huis dat er niemand op aarde hongersnood hoeft te hebben. Bakken vol. En niemand roept om de Heer Jezus. Ik sla een beetje door, het is een beetje te algemeen, dat weet ik wel. Hoe zou het kunnen dat mensen die in de goot terechtkomen ineens belangstelling krijgen voor de Heer Jezus? Ik herinner me die ene man die 's morgens, hij was een zwerver, bad: Heere God, als u dan bestaat, alsjeblieft, laat ik dan iets van u mogen zien. Hij kon niet verder, hij kon niet meer. Hij staat op de stoep, wil de straat oversteken, dezelfde ochtend, ik denk een klein poosje later, struikelt, ligt lang uit, zou door een auto overreden worden. En iemand heeft hem daar weggetrokken op het allerlaatste moment. Hij weet niet meer wie dat gedaan heeft. Heeft alleen gezegd: Heere God, u bestaat. Maar waarom komt die man tot een vertwijfelde uitspraak: Heere God, ik kan niet meer. Als hij wel had gekund, misschien nog een keer naar McDonald's had gekund om daar te kopen, dan was dat gebed er niet geweest en was die engel van hem, die engel van God, er ook niet geweest. Nu wel. Is het niet waar dat je in de grootste nood het meeste bidt? Is het niet waar dat je in de moeilijkste omstandigheden het dichtst bij de Heere bent? Is het niet zo dat je juist als het heel zwaar is, als geliefden ontvallen of als er hele grote zorg is, ineens zalen vol krijgt om te bidden? Waarom waren de kerken in de oorlog ineens vol? Waarom is het bloed van de martelaren het zaad van de kerk geweest? Allemaal om hetzelfde. De jaren van overvloed veranderen de mens kennelijk niet. Zal ik nog een duidelijker bewijs geven? 1000 jaren van overvloed in de toekomst, als het 1000 jaren Frederik aanbreekt, en er is geen oorlog meer, en er is zegen, er is geen misoogst, er is alle hulpbron die maar denkbaar is. Het is geweldig wat er dan in die toekomst gaat gebeuren. En 1000 jaar later, en dan zegt de duivel, wij moeten in opstand komen tegen hem die daar in de troon zit in Jeruzalem. En ze gaan massaal achter die duivel aan. 1000 jaren van voorspoed, 1000 jaren van moeite vergeten, hebben de mensen niet veranderd. Waarom? De Heere God zegt, ik bracht u in deze vreselijke woestijn met schorpioenen. Heb jullie geholpen? Want je voeten zijn niet eens opgezwollen. En ik was er met mijn hand, ik was er met mijn manna, ik was er met mijn vlees, ik was er met mijn water. Ik heb jullie van dag tot dag verzorgd. Ik heb jullie aan alle kanten in de watten gelegd. Maar ik wilde weten wat er in jullie hart was. Maar jullie zouden zelf ook moeten weten wat er in je hart is. Heeft voorspoed ons dichter bij de Heere gebracht? We moeten nou ook eerlijk zijn. Eigenlijk moeten we zeggen, nou nee, we zijn wat meer onafhankelijker geworden. Vroeger hadden we de kerk nodig, zeiden de mensen, vanwege de sociale dienst en vanwege het ziekenhuis, want dat was ook allemaal kerk. Kerken, die hadden de ziekenhuizen en die hadden dus de diaconie en die hadden dit hele sociale aspect, zal ik maar zeggen. Ja, dat heeft vadertje staat overgenomen, zo noemen we hem dan ook nog. We hebben nu Drees, vroeger hadden we God nodig, nu hebben we Drees. Zeven jaren van voorspoed. Jozef was daar aan het bewind. En daar waar Jozef aan het bewind is, daar wordt verzameld. Daar is overvloed. Daar is zegen. Schuren vol zegen. En die schuren vol zegen die zijn er nog. Als het goed is met ons, dan is dit gebouw, hier waar zondags kerkgenootschappen bij elkaar komen of bij de buren, dat zijn schuren bom vol met zegen. Daar is zegen. Daar wordt het opgezameld. En als ze daar komen en daar niks te eten hebben, ja, nou, dan is de hongersnood inderdaad zwaar. Is jammer genoeg ook waar hier en daar. Maar hoe kan het dan toch dat er geen zegen is? Er is zoveel genade, er is zoveel ruimte. En er is zo'n enorme prediking nog dat wie wil het water des levens zomaar kan nemen voordat de kwade dagen komen. Gedenk de schepper in uw jongelingsdagen, voordat de kwade dagen komen, waarvan je zegt, daarin heb ik geen behagen. Kom dan. Als je het niet hebt, kom dan. Grijp de kansen die God u gegeven heeft. Kom maar, als je wilt. De 7 volle jaren, maar er komen 7 magere jaren. En toen, als die magere jaren komen, dan is er maar 1 oplossing. Ga naar Jozef. Ga naar Jozef. Er is maar 1 oproep daar in het hele land. Ga maar naar Jozef. En vandaag zouden we eigenlijk allemaal moeten doordrongen zijn van die geweldige waarheid. Er is maar 1 oplossing. Er is maar 1. Het is de Heer Jezus. Ga naar de Heer Jezus. Zorg dat je hem kent. Hem leren kennen. Ga naar de Heer Jezus. Niet het onkruid tussen de tarwe, dat is van de duivel. Niet een alternatief voor Jezus. Dat is de antichrist. Dat is iemand die de vader en de zoon loochent. Ik ga niet schoppen weer, maar dat heb ik al een keer gezegd. Het is veel verder heen dan wij vermoeden. En het niet meer durven zeggen dat het alleen om de Heer Jezus gaat. Ja, omdat je dan veroordeeld kunt worden, omdat je dan discrimineert, omdat je dan een bepaalde geloofsgroep helemaal in een kwaad daglicht plaatst. Dat is onze angst. Er is maar 1 oplossing. Ga naar Jozef. Ga naar de redder van de wereld. Ga naar hem die verborgenheden openbaart, die tegen ons gelovigen zegt, moest luisteren, weet je wat er met jou gaat gebeuren? Jij bent erfgenaam van alle dingen en je zult daar zijn waar ik zelf ben. Jij, de gelovige die nu vanavond hier zit, jij blijft niet hier. Broeder Gankema is nu bij de Heer Jezus. Hij geniet, hij hoort onuitsprekelijke woorden. Maar we gaan ook naar hem. En als de Heer Jezus vanavond komt om ons te halen, dan gaan we zelfs met broeder Gankema, die dan weer terugkomt, hoe dan ook, samen naar hem, samen naar het huis van de Vader. We zullen daar zijn waar de Heer Jezus is. We zullen hem zien. We zullen hem zien. We zullen hem bewonderen. We zullen die glorie van hem zien. En we zullen beseffen dat hij de enige is. Maar ja, vandaag zitten we mooi hier. En we gaan kerst vieren. En we moeten niet al te bont maken. Want ja, als je het weer bont maakt, dan schop je weer zo tegen al die anderen. We zijn ook nooit geroepen om te schoppen. Heb ik vroeger genoeg gedaan hoor. Ik weet ongeveer hoe dat gaat. We zijn geroepen om te getuigen. We zijn niet geroepen om te vertellen dat het daar en daar fout is. We zijn geroepen om te vertellen wie goed is. Denk er goed om. We hoeven niet te zeggen dat het daar helemaal niet deugt. Je moet vertellen van hem die wel deugt. En dat is de Heer Jezus. Er is maar één die deugt. Ga naar Jozef. Maar gelovigen die hier vanavond zitten, die moeten dus heel goed doordrongen zijn van het feit dat er maar één naam is onder de hemel gegeven door de mensen, voor de mensen om behouden te worden. Dat is de Heer Jezus, dat is geen andere. We moeten van hem vertellen. Maar je moet wel weten wie die is. Hij is de redder van de wereld. Hij is degene die verborgenheden openbaart. Hij heeft openbaar gemaakt wat nooit, maar ook nooit zichtbaar is geweest. Dat hij en de Vader één zijn. En dat wij, die de Heer Jezus kennen nu, één zijn met hem en dus één zijn met de Vader. Hij heeft ons leren zien dat we daar zijn waar hij zelf hoort. Zoals de familie van Jozef heel close, samen waren. Ze hebben een eigen sfeer gehad. In alle hectiek van Egypte van toen was er één klein harmonieus gebeuren. Jij en ik, die de Heer Jezus kennen als onze heiland, als onze verlosser, mogen elkaar in de arm knijpen en zeggen, wat geweldig hè, dat wij de Heer Jezus hebben leren kennen. Wat geweldig dat we van hem zijn en bij hem zijn en met hem zijn en met hem zijn zullen. Want de Godheid heeft gezegd, blijf maar in het graf. Nee, hij leeft. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam gegeven die boven alle naam is. De Heer Jezus. Ziet u hoe die drie betekenissen van de naam Zaphenat Paneah terugkomen, iedere keer terugkomen? En het ene is nog mooier dan het andere. Zou je willen? Ik hoop dat je zegt, ja natuurlijk, er is geen andere weg. We willen ons vandaag richten op de Heer Jezus. Voordat de broers iets doorhebben, voordat de eerste hongersnood gevoeld wordt in de wereld, is er in Egypte al een heel legertje bezig om voorraadschuren aan te leggen. Nou, ik hoop dat u mij goed begrepen hebt, dat uw en mijn gedrag van vandaag het opleveren is van voorraadschuren vol met genade en waarheid, liefde van God, goedertierenheid. Wat een geweldige opdracht heb je om nu te vertellen van de Heer Jezus. Er is nu je oogst. Maar er komt een moment dat de schaarste toeslaat. Ga tot Jozef. Er komt zelfs een moment dat de broers gaan zeggen, 42 het begin, we hebben honger. Ga tot Jozef. Ik zei gisteravond, en een paar van jullie waren daar, dat in de tijd van Rut en Boas er eigenlijk twee mensen naar Bethlehem gaan. Dat was Naomi, de Jodin, het Joodse volk. En Rut, de heidense vrouw. Jood en heiden, samen naar Bethlehem. Want daar was brood, broodhuis. In de geboortetijd van de Heer Jezus zijn er herders uit het veld van Efrata, de Joden, en zijn het wijzen uit het oosten, Irak, Iran, Jood en heiden, laten we naar Bethlehem gaan. Komt, laten wij aanbidden. En nu komt het zover dat ook de Jood gaat zeggen, we hebben honger. Het is al merkbaar, vind ik. Maar ja, dat is heel subjectief. Het is nog maar een klein stukje. Er komt steeds meer belangstelling onder het Joodse volk voor de naam van Yeshua, voor de naam van onze Heer Jezus. En er komen steeds meer mensen die het Nieuwe Testament vragen. En er komen steeds meer mensen die Jesaja 53 gaan bestuderen om onze overtredingen, om onze ongerechtigheid. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Er komen steeds meer mensen. Ga tot Jozef. Bent u niet blij met Jozef? Gaat u nu vanavond zeggen, Heer Jezus, ik ben zo blij dat u uzelf zo liet behandelen, dat u uzelf zo liet verschoppen, zo liet verkopen, zo liet mishandelen, zo liet behandelen in de gevangenis. En dat u nu verhoogd bent, één oplossing hebt. Leven en voedsel voor Jood en heiden. Er is maar één. Er is geen alternatief. Niet de mensen die vandaag zeggen dat Mohammed het ook wel een beetje kan, of Gandhi het een beetje zou kunnen, of Confucius of Boeddha of wie dan ook. Er is geen alternatief. Natuurlijk klinkt dat exclusief. Nou, dat is ook exclusief. Daarin zijn we exclusief, ja. Exclusief. Dat was een scheldwoord in Engeland in 1850. Want dat waren de meest strikte gelovigen, de meest rechtse gelovigen die je maar kon bedenken. Maar u bent exclusief. U hebt maar één. U hebt maar één oplossing. En die oplossing die heeft men niet gevonden in Bali op dat conferentie gebeuren. En ook niet over het Midden-Oosten pratend. En ook niet als het gaat om de economie van Nederland of van Europa. Die oplossing is Genesis 41. Bent u niet een beetje blij met een mooi stukje uit het Oude Testament? En denkt u, wat is het mooi dat in het Oude Testament al zulke dingen verpakt zijn, zo prachtig opgetast liggen, dat je eindeloos kunt genieten. U en ik, we moeten naar de Heer Jezus. We hebben maar één oplossing, we hebben maar één mogelijkheid. De Heer Jezus leren kennen. U wilt graag huiswerk mee? U gaat in Psalm 1 lezen dat er maar één is die niet stond op de weg van de zondaren. Toch? Al die anderen hebben daar wel gestaan. In Psalm 2, als u dan toch al daar bent, dan bent u ook makkelijk bij Psalm 2. Daar wordt gezegd dat hij in zijn gramschap gaat verschrikken. Dat betekent dus dat er kwade dagen komen. Hè, dat er moeilijke tijden komen. Hij verschrikt in zijn gramschap. Maar er wordt ook gezegd dat hij een koning heeft. In Psalm 2 vers 10, dat trof mij vanmiddag toen ik het voorbereidde. Laat u gezeggen. Laat u gezeggen. En vers 12 zegt zo prachtig. Kust de zoon. Welzalig allen die bij hem schuilen. Die moet je hebben. Kust de zoon. Welzalig die bij hem schuilen. Zijn gramschap komt. Er is maar één geweest die niet stond op de weg van de zondaren. Wie van u overtuigt mij van zonde? Psalm 1, Psalm 2, aan elkaar buitengewoon. geeft eigenlijk een soort overall idee over Genesis 41. U hebt uw Bijbel en in die Bijbel staan zulke dingen al eeuwen opgetast. Het wordt nu tijd dat u gaat zeggen, Heer Jezus, we danken u voor wie u bent. We danken u dat u verborgenheden openbaart. We danken u dat u degene bent die door God aan zijn rechterhand gezet is, omdat u leeft. En we danken u dat u de redder van de wereld bent, Heer Jezus. U bent alles voor me. Vader, ik wil u danken voor de Heer Jezus. Ik ben zo blij dat u hem aan uw rechterhand hebt. Ik ben zo blij dat er in het Oude Testament al geschiedenissen staan die dit allemaal zeggen. We willen u hartelijk danken dat die tijd van genade nog voortduurt, maar dat de tijd van gramschap, de tijd van hongersnood, de tijd van verdrukking gaat komen. En nu willen we bidden nog veel mensen nog die voordat schuren zullen bereiken voordat het zover is. We willen nu bidden, Vader, of er ook in het hart van de Jood en in het hart van de heiden een verlangen mag komen om de Heer Jezus te leren kennen. En ik wil u ook echt bidden voor elke gemeente, dat het even zoveel schuren van zegen zullen zijn, waar die zegen opgetast ligt, waar het over hem gaat. Vader, wat zouden we aan mensen moeten aanbieden als we geen tarwe hebben, de ware tarwekorrel? Wat moeten we ze geven? Onze bla-bla verhalen stillen geen honger, veranderen de ziel niet. En daarom bidden we dat ons praten over de Heer Jezus zo uniek is, dat ze hem zien en in hem gaan geloven. Dank u wel voor wie hij is. Dank u voor het feit dat hij op aarde kwam. Dank u dat hij geboren werd in Bethlehem. Dank u dat Jood en Heiden naar Bethlehem mogen gaan. Dank u dat ze daar zullen vinden hem van wie ze zullen zeggen, komt. Laten we hem aanbidden. Amen.